Een hele goede morgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Fijn ook dat de mensen thuis meekijken. Ook een warm welkom. Ook speciaal welkom aan dominee Nederveen van Urk. Fijn dat jullie ook allemaal zo weer zijn na de vakantie. Dat we weer een gevulde kerk hebben. Namens de kerkenraad wens ik u al een hele gezegende dienst. We starten de dienst met het zingen van Psalm 33, vers 1 en 2. Komt nu met zang en roert de snaren.
Goedemorgen gemeente, zullen we onze harten richten op God in stil gebed. Laten we staan. We wijden onszelf en deze dienst toe aan de Heer door te belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer. Van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat er leeft. Die trouw is tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon in u, in jou en in mijn leven. Amen. En daarom mag ik u groeten. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu verder gaan met het zingen van dezelfde psalm 33, het derde en het vierde vers. Hij stuurt het water op tot muren en het vierde vers, wat de volken ook beramen. We mogen leven als gemeente in de genade van God. Doordat we Jezus Christus hebben leren kennen, is er een toekomst. De apostel Paulus heeft er ook van getuigd hoe door zijn ontmoeting met Jezus zijn leven radicaal is veranderd. Hoe hij van een vijand van het evangelie een vriend, een voorvechter is geworden. Hoe hij de wereld is doorgegaan om te getuigen van de hoop die in hem is. En zo is hij ook in Efeze geweest en heeft hij daar dus ook een brief aangeschreven aan die gemeente om ze dus ook op het hart te binden om in die vrede, om in die genade van God te blijven. En dan zegt hij ook tegen ons, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Laat er geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht. En het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. En daarom staat er: ontwaakt uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen. Let er dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees daarom niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de Geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles. In de naam van onze Heer, Jezus Christus. Zover. En dat gaan we nu ook doen, zingen. En ik wilde voorstellen om dat in kanon te doen. Ik begreep dat dat hier niet altijd een doorslaand succes is. Maar ik zie dat eerder als een uitdaging dan als een bedreiging. Dus het lied is: Jezus voor liefde, u wilt ons leiden. Misschien kent u het. Ik wilde voorstellen dat de mannen beginnen en dat de vrouwen erin invallen. Want vrouwen zijn vaak wat beter om op het goede moment in te vallen dan mannen. Dat is een vooroordeel, hè? Dus dan beginnen we eerst met het lied te zingen door de mannen. En dan vallen de vrouwen in op het moment dat ik het aangeef. Zullen we het zo afspreken? En dan zingen we het lied 2 keer in totaal. Ik denk dat ik het lek boven heb. Misschien helpt als de tekst helemaal te lezen is. Maar goed, de strekking is duidelijk. Jezus, voor liefde, kom met uw kracht, vul ons tot uw eer. Maak onze volk heilig en rein. Laten we met elkaar nu ook bidden om Gods zegen voor de opening van het woord. Heer onze God, Vader in de hemel, schepper van alles wat is, wat was en er ooit zal zijn. Wij danken u dat we hier zo samen mogen komen als deel van uw gemeente wereldwijd. Als broeders en zusters in Jezus' naam. Wij danken u dat we hier in vrijheid mogen zijn en in gezondheid. Dat bijna iedereen ook weer is teruggekeerd van vakantie en nu ook weer aan het begin staan van een nieuw seizoen. Vader, wij willen u bidden. Wilt u ons ook in dit uur leiden door uw geest? Dat als we lezen in uw woord, als we luisteren naar wat u ons daarin te zeggen heeft, dat het ons leven mag raken, dat het niet alleen in onze oren komt, maar ook in ons hart. Dat we onder de indruk mogen komen van uw zorg voor uw schepping. Hoe u alles hebt geschapen en nog steeds onderhoudt. Dat u voor ons zorgt. En dat we daardoor ook vertrouwen mogen hebben in alles wat komen gaat. Heer, zo willen we u bidden voor ons, zoals we hier bij elkaar zijn. Voor de mensen thuis die met ons meekijken en meeluisteren. Of op een later moment de dienst nog zullen beleven. Heer, we willen u bidden voor al uw kinderen wereldwijd die vandaag samenkomen. Dat zij ongestoord u mogen aanbidden. Dat ze ook juist in die gebieden waarin het gevaarlijk is, dat u de Satan daar weg zult houden. En dat ze zo opgebouwd mogen worden in het geloof. Heer, zo willen we u bidden voor ons hier. Wilt u ons hart ontvankelijk maken om uw woord te ontvangen. En zo bidden wij u. Spreek, Heer. Uw gemeente hoort. Amen. Dan geef ik nu graag het woord aan Janine Bouwmeester, die zou het kindermoment verzorgen.
Ja, zo, nou morgen mag het weer beginnen, de school. En het kan best wel zijn dat je daar echt heel erg veel zin in hebt, of dat je daar echt wel heel erg tegenop ziet. Weet je, weer terug in het ritme. Nou, ik vind dat ook altijd wel weer. De kinderen weer op tijd naar bed en straks weer broodtrommeltjes maken. En nou ja, jullie moeten ook allemaal weer op tijd naar bed. Dus ja, ik dacht gisteren, op vrijdag dacht ik, nou ja, ik moet ook, ik heb weer eens even zo'n sportief doel in mijn leven. Nou, laat ik weer eens even wat meer gaan hardlopen. Dus een rondje hardlopen. Nou, ik had het best zwaar, vond ik. En ik liep daar. En vervolgens liep ik langs het kanaal heen en toen liep ik langs de Hezenberg, daar op het Dijkstoelpad is dat. En daar heb je heel mooi van die bomen die over dat kanaal heen hangen. En die bomen die worden daar eigenlijk, die wortels die hangen dan zo eruit. En je ziet dat die bomen dus echt nog gedragen worden door die wortels. En dacht ik, oh wat mooi. Dat is zo'n mooi beeld van de schepping van God. Dat je gewoon gedragen wordt. Hè? Die bomen worden gedragen door hun sterke wortels. En toen dacht ik, oh ja, ik mag ook gedragen worden. Dus nou, ik liep echt wel een stukje verder en dat ging eigenlijk steeds een beetje beter. Nou, toen had ik de keuze om het Konijnenbergweg in te gaan. En dan had ik een klein rondje. Toen dacht ik, nou, ik ren toch nog maar een stukje verder. Dus de Kanaaldijk over. Nou, gelukkig kwam ik daar iemand uit de gemeente. Dus ik voelde een beetje steun vanuit de gemeente. Mevrouw Dok kwam ik tegen. Die deed nog even een duimpje naar mij omhoog. Toen dacht ik, oh, nou, ik kan weer een beetje verder. Nou, op een gegeven moment had ik geen water mee. En uiteindelijk was ik toch iets verder gerend dan ik van tevoren had bedacht. Dus even langs een mussennest, een glaasje water. En toen toch rustig naar huis gerend. En uiteindelijk had ik toch best een mooi rondje gemaakt. En echt niet mijn mooiste tijd of wat ik misschien echt van tevoren in gedachten had. Maar wel dat ik dacht, oh wauw, ik ben gewoon gedragen door God. Hij heeft me gewoon geholpen. Ik kreeg steun vanuit de gemeente, maar ook vanuit een mooie schepping. Vanuit de natuur. En dat was echt wel heel mooi. En nou, wat ik hier eigenlijk nou wilde zeggen is dat als jij volgende week weer naar school gaat en dat je dan denkt, oh, ik heb eigenlijk niet zo zin, of ik vind het moeilijk, of ik vind het spannend, of de kindjes zijn niet zo lief, of nou wat er ook is, dat je mag weten dat je wordt gedragen door de Heer God. Maar ook dat je steun mag vinden vanuit de gemeente, dat wij allemaal als volwassenen, maar ook als kinderen onder elkaar, de kinderen mogen steunen in hun onderwijs. En dat ze dus, misschien door een duimpje of gewoon door een praatje, dat de kinderen zich gesteund weten. Dus door kracht en dat als je het toch een beetje moeilijk vindt, dat je weet dat God bij je is. En op de zaaier doen we eigenlijk altijd voor het start van het schooljaar zingen we het zegenlied. Ik vind dat dat echt een heel mooi moment. Nou weet ik niet of ze dat dit jaar weer gaan doen, want het startmoment is nu aan het einde van de middag. Dus toen dacht ik, nou hoe mooi is het als wij als gemeente de kinderen toezingen met het zegenlied. Om de kinderen te zegenen voor dit nieuwe schooljaar. En niet alleen de kleine kinderen, maar ook de grote kinderen en de volwassenen. Want zo'n start van zo'n nieuw schooljaar of van zo'n nieuw jaar is toch altijd wel weer zo'n moment. En ik dacht, nou, hoe mooi is het om met elkaar ons allemaal, iedereen toe te zingen en een zegen toe te wensen. Dus laten we met elkaar het zegenlied zingen.
Gaan de kinderen nu naar de Bijbelklas en dan zien we jullie straks weer terug. Het kindermoment sloot ook heel mooi aan bij waar het vanmorgen over zal gaan. Over dat God voorziet. God zorgt voor ons. Daarvoor zullen we nu ook met elkaar twee gedeelten lezen. Het eerste uit Genesis 22, over hoe Abraham op de proef werd gesteld. En daarna lezen we uit Handelingen 17, Paulus die in Griekenland is, in Athene op de Areopagus. Eerst lezen dus Genesis 22, Abraham op de proef gesteld. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga naar het gebied waarin Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je zal wijzen. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Abraham pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac. Ja, mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ja, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram die met zijn horen verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde het in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. En vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als de sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen, want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Beersheba en daar bleef Abraham wonen. Tot zover de lezing uit Genesis, een indrukwekkend hoofdstuk. De tweede lezing is uit het boek Handelingen, een reis van Paulus, waarbij hij dus uiteindelijk ook aankomt in Griekenland, Athene, het centrum van de wijsbegeerte. Handelingen 17 vanaf vers 15. Paulus' begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug met de opdracht aan Silas en Timotheus om zich zo spoedig mogelijk bij hem te voegen. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden. En op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn, want hij verkondigde het goede nieuws over Jezus en de opstanding. Ze namen hem mee naar Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen waren immers voor niets anders, hadden immers voor niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei, Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem altastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden, daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen. En zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en kwamen tot geloof, onder wie ook de Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. Tot zover de lezing uit Handelingen. In Griekenland, Athene, hielden ze dus van wijsheid. Ze begeerden wijsheid, filosofie. Wij mogen onze wijsheid putten uit het woord van God. En daarom gaan we nu ook met elkaar zingen. Gezang 328. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. De verkondiging zal zijn naar aanleiding ook van wat we belijden in de geloofsbelijdenis. En zoals dat ook verwoord is in de Heidelbergse Catechismus zondag 10. De catechismus, je zou kunnen zeggen, dat is de alfacursus uit de tijd van de reformatie. In de tijd dat de Bijbel als het ware weer werd herontdekt. Toen was er gewoon een hele generatie die eigenlijk nauwelijks wist waar het over ging in de Bijbel. De kerkdiensten waren in het Latijn. De Bijbel was een boek wat alleen maar gelezen mocht worden door de geestelijke. En het gewone volk, dat wist eigenlijk nergens van. Toen juist in de tijd van de reformatie werd de Bijbel als het ware weer herontdekt. Een van de grootste dingen die Maarten Luther heeft mogen doen is dus de Bijbel vertalen vanuit de grondteksten naar het Duits, naar de volkstaal. En in navolging ook van de ontdekking van de Bijbel, het opnieuw mogen ontdekken wat daarin staat, is dus ook de catechismus geschreven als handboek, als vragen- en antwoordenboek, juist ook voor de jongeren, de jeugd van de kerk. En in zondag 9 gaat het dus over, ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde, wat het betekent dat God dus alles gemaakt heeft. En zondag 10 gaat over Gods voorzienigheid. En daar lezen we het volgende over. Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid? De almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als met zijn hand in stand houdt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen. En waarom is het dan voor ons belangrijk te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid in stand houdt? Dan is het antwoord: om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst dit vaste vertrouwen te hebben in onze trouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Want alle schepselen zijn zo in zijn hand, dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Tot zover de tekst uit de catechismus. Zingen we straks na de preek als antwoord het lied Wie maar de goede God laat zorgen, gezang 429. Je bent op vakantie, honderden, misschien wel duizenden kilometers hier van Hattem vandaan. Je gaat daar naar een stadje toe, boodschapjes doen of een beetje rondkijken op de boulevard. Op een gegeven moment hoor je naam. Hey Jan, jij hier? Nou, dat is toeval. Je hebt elkaar al jaren niet gezien en opeens vind je elkaar daar toevallig op dat plekje, op een onverdacht moment, op onverdachte plaats. Wat is toeval? Ik heb het zelf een keer gehad dat ik op een reis was, studiereis met de opleiding naar Israël. Naar Jeruzalem waren we, op het tempelplein en op een gegeven moment hoor ik achter me, dag Gerard! Een oom en een tante van mij, die waren daar dus ook op dat moment in Israël rondreis. Ze waren daar met een zuster, een goede vriendin van hun, die zelf blind was. Maar die wilde zelf met eigen ogen het beloofde land zien. Dus mijn oom en tante waren als het ware haar handen en haar ogen en haar voeten. Hoe groot is de kans dat je elkaar op deze aarde precies daar op die plek treft? Tuurlijk wist ik wel dat ze ook op reis zouden gaan, maar dat je elkaar op dat moment ontmoet. Wij zeggen dan, dat is toeval. Misschien heeft het afgelopen zomer ook gehoord. Op een gegeven moment kwam Urk ook in het nieuws. Of niet zozeer Urk, als wel inwoners van Urk. Een hotel in Duitsland wat plotseling instortte. Een gezin Moeder en zoon op een wonderbaarlijke wijze beschermd door een deur waaronder beschut waren. En de vader die 13 uur heeft klem gezeten onder die stenen, levend onder vandaan is gehaald. En de laatste berichten zijn ook ontzettend bemoedigend. En ze hebben God ook gedankt voor de manier waarop ze gered zijn. En ook de reddingswerkers daar in Duitsland, die waren onder de indruk hoe die moeder en dat kind onbeschadigd, zonder verwondingen, daar onder die puinhoop vandaan zijn gekomen. Toeval? Ik weet ook in datzelfde ongeluk, datzelfde instorting, zijn ook mensen overleden. En toen ook dus ook op social media die berichten kwamen van, oh God, zij dank dat dit gezin gered is, kreeg je gelijk die cynische vragen eroverheen van, ja, maar hoe zit het dan met die andere mensen? Had God daar even geen erg in? Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, in deze dienst ga ik geen antwoord geven op alle vragen. Dat kan ook niet. Maar één ding wil ik vanmorgen wel heel nadrukkelijk in u, in ons midden neerleggen. Dat wij mogen geloven in een God die voorziet. Dat God niet een God van toeval is, maar hij de leiding heeft. Dat God degene is die beschikt. God degene die alles in controle heeft. Zelfs een wetenschapper als Einstein zei het al, God is geen dobbelaar. God gokt niet. Alles wat er gebeurt in de schepping, alles wat er gebeurt in het heelal, heeft een begin, heeft een doel. En heeft ook een eindbestemming. Vanmorgen staan we dus stil bij wat we in de theologie noemen Gods voorzienigheid. Ik moet u gelijk zeggen, het hele woord voorzienigheid komt in de Bijbel niet voor. Het is een theologische term, een theologisch woord, een term waarin geprobeerd wordt te omschrijven waar het over gaat in de leiding van God in deze schepping. Het Latijnse woord voor voorzienigheid is providentia. Daar zit het woord pro in, voor. En videntia zit ook het woord video in. Dat kennen we van het zien. Video, spelen, dan kan je dingen kijken. Video is dus ik zie. Providentia is dus het voorzien. God voorziet ons van alles wat nodig is. En daarom heb ik met elkaar gelezen, Genesis 22, dat zeer indrukwekkende hoofdstuk over hoe Abraham op de proef werd gesteld. Abraham, die hemel en aarde had bewogen om toch zelf maar een kind te mogen krijgen, ging het niet op de natuurlijke manier via Sara, dan maar via de bijvrouw, de slavin Hagar. En hij verwekte dus Ismaël bij de slavin. Maar God had gezegd, nee, je zal een zoon krijgen samen met Sara. En toen de engel dat dus ook bij Abraham kwam vertellen, je vrouw zal zwanger worden, over een jaar zal je vader zijn. Toen hebben ze gelachen, dat kan helemaal niet. Sara was niet vruchtbaar meer, Abraham was ook de jongste niet meer. Maar de Heer had voorzien. En ze kregen een zoon, Isaac. Geliefde. En wat was Abraham dolgelukkig met Isaac. En Isaac groeide op, werd ouder. Op een gegeven moment sprak God weer tot Abraham. Abraham, ja Heer, hier ben ik. Geef mij je zoon. Welke? Ik heb er twee. Nee, je enige. Die je lief hebt. Isaac, en offer hem aan mij op de plek die ik je zal wijzen. Hoe kan God dat vragen? Hoe kan God dat vragen? Eerst geeft hij die zoon. En alsof God zich bedenkt, geef hem maar weer terug. Kunt u zich voorstellen wat dat voor Abraham betekende? God die geeft en God die weer terugvraagt. En toch, we lezen, de volgende morgen, dus niet pas na weken of maanden, de volgende morgen pakt Abraham de spullen bij elkaar. Hij laat het op zijn ezels, neemt twee knechten mee, Isaac, hij heeft hout gehakt, vuur gaat mee, een mes gaat mee. En zo gaan ze op reis. Abraham gehoorzaamt. En Isaac is ook niet gek. Misschien was hij wel vaker mee geweest bij een offerplechtigheid. En hij zegt, pa, ja jongen, u draagt het vuur en een mes en ik het hout. Maar waar is nou het offerdier? Wat geeft Abraham dan als antwoord? De Heer zal zichzelf voorzien van een lam. De Heer zal zichzelf voorzien van een lam. Profetie. God zal er zelf wel voor zorgen. God ziet het lam al voor zich. En voor Isaac is op dat moment de kous af. Oké, als God ervoor zorgt, dan komt het goed. Dan komen ze op die berg, Moria. Abraham maakt zijn voorbereidingen. Stenen worden gestapeld. Het hout wordt gelegd en dan bindt hij Isaac vast. Je zou toch zeggen dat Isaac op dat moment al wel ongerust zou moeten worden. Lezen we niks over. Hij legt zijn zoon op het altaar, pakt de mes om Isaac te slachten als een offerlam. En dan klinkt die stem uit de hemel van de engel van de Heer. Abraham, Abraham. Je kunt je niet voorstellen hoe opgelucht Abraham was dat hij die stem weer hoorde. Ja, Heer. Doe je zoon geen kwaad. Want nu heb ik gezien dat je mij vertrouwde. Je hebt bewezen dat je mij gelooft op mijn woord. En later lezen we ook in het boek Hebreeën dat Abraham ons tot geloof wordt gesteld, omdat hij zelfs bereid was zijn zoon te offeren in het vertrouwen dat de Heere hem zijn zoon weer terug zou geven. Als je met menselijke ogen naar deze geschiedenis kijkt, dan vraag je je af, wat een gruwelijke God. Harteloos. Eerst iets geven en dan weer afpakken. En dan toch weer teruggeven. Dat is een test. Abraham, heb je mij meer lief dan wat dan ook? En Abraham geloofde God, hij vertrouwde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het tweede gedeelte wat we gelezen hebben. Hele andere verhaal, hele andere context. Maar het gaat ook over hetzelfde, over de voorzienigheid voor God. Hoe God voorziet. Paulus is in Athene. Toeval. Hij moest daar wachten. Silas en Timotheus die waren op een andere plek. En ze hadden plannen gemaakt om nog weer verder te reizen. En ze moesten eerst dus verzamelen om de krachten te bundelen. En zo was hij daar een aantal dagen in die stad Athene. Ik weet niet wie er van u ooit eens in Athene geweest is. Ook op de Areopagus. Zelf tot de dag van vandaag is dat een indrukwekkende plaats. Als je eigen voorstelt wat voor een rijkdom, wat voor een cultuur daar op die plaats was. De gebouwen die imponeerden, de beelden die daar stonden. En ook de filosofie. De Grieken stonden bekend vanwege hun filosofie. Wij kennen ook nog Plato, Aristoteles, Socrates. Wijsgeren die tot de dag van vandaag bestudeerd en besproken worden. Ze hielden van redeneren. Ze hielden van nieuwe theorieën. Ze waren er verzot op. Maar ze slikten niet alles voor zoete koek. Ze waren kritisch. Maar ze nodigden Paulus dus uit. Paulus, vertel eens. Je hebt goed nieuws over Jezus en over Anastasia. Anastasia, dat is dus de Griekse benaming van opstanding. Ze dachten in eerste instantie dat dat een godin was. Jezus dan als godenzoon en dan Anastasia als godin. Mooi is dat, hè? Dat Paulus dus toevallig in Griekenland is. Toevallig op de Areopagus en toevallig wordt uitgenodigd. Vertel eens, wat is jouw verhaal? Welke evangelist zou daar niet van smullen? om uitgenodigd te worden in plaats van je boodschap aan de man te moeten brengen en altijd gesloten deuren te vinden. En dan gaat Paulus dus los. Niet met een donderpreek, zoals Johannes de Doper. Niet met foei jullie. Hij begint ze met te complimenteren. Ik heb in alle opzichten gezien hoe godsdienstig jullie zijn. Hoe jullie alle goden de eer brengen. Ik heb zelfs gezien dat jullie een altaar hebben voor de onbekende God. Stel je voor dat je inderdaad in dat hele pantheon, dat hele godenrijk eentje zou vergeten. Nou, zegt Paulus, over die ene, die jullie vereren zonder hem te kennen. Van hem kom ik jullie vertellen. Die onbekende God voor jullie is de belangrijkste. Hij is de enige. Hij heeft hemel en aarde geschapen, alles wat is, alles wat was, alles wat er zal zijn. De eeuwige, de ongeziene. Hemel en aarde gemaakt. Hij heeft alle schepselen gemaakt. Hij heeft jullie gemaakt. En tot nog toe was dat nog helemaal geen vreemd verhaal. Dat kenden de Grieken ook. Een scheppergod die de mensheid heeft geschapen. Plato had er ook over nagedacht. Verschil tussen man en vrouw, hoe dat zat. Echt die God. Die is heel dicht bij jullie. Hij staat heel dicht bij ons. Wij zijn van zijn geslacht, dat zegt zelfs een van jullie dichters. In hem leven wij, in hem zijn wij, in hem bewegen wij. Zonder God zou je er niet zijn. Zonder God kan je niet bewegen. Zonder God kan je niet ademen. Elke hartslag. Elke ademtocht. Zonder God ondenkbaar. Hoe kunnen jullie het dan bedenken om de goden in beelden te gaan vangen? Om met goud en zilver en met hout te proberen om die goden te pakken? God is veel groter. Hij woont niet in tempels. Hij heeft ons helemaal niet nodig. Godsdienst is niet onze dienst aan God. Godsdienst is zijn dienst aan ons. Hij heeft iemand aangewezen die een oordeel zal vellen over deze wereld. Er is iemand die aan het eind van de tijd de macht in handen zal krijgen om recht te spreken. Om alle onrecht in deze wereld te veroordelen. En om dat wat krom is recht te maken. En als bewijs daarvan heeft hij hem doen opstaan uit de dood. Tot nog toe konden de Grieken het helemaal meemaken. Maar opstanding uit de dood, wat een waanzin. Dat kan toch helemaal niet, dood is dood. Ja, je ziel, die leeft voort. Voor de Grieken was het lichaam eigenlijk maar een gevangenis. Het ging om je geest, het ging om je gedachten, het ging om je ziel. En je lichaam was eigenlijk een onhandig voertuig waarin je ziel gevangen zat. En eigenlijk was sterven dus een bevrijding. Je werd je bevrijd uit de gevangenis. Maar dan zou het toch gruwelijk zijn als je dan, nadat je gestorven bent, weer een nieuw lichaam zou krijgen. Opnieuw gevangen zou worden genomen. Sommigen zeiden waanzin. Anderen zeiden, vertel ons er nog maar eens over. En zo gebeurt het dus dat ook daar op de Areopagus, meest kritische publiek wat je voor kan stellen, mensen tot geloof komen in de levende God. Hoe komt het dat u, dat jij hier vanmorgen zit, hier bent? Hoe komt het dat ik hier nu sta? Is dat toeval? Menselijkerwijs misschien wel. Ik had aan het begin van de week nog niet de gedachte dat ik hier zou staan vanmorgen. Een oproep van dominee Bronsveld, dat hij vanmorgen zelf verhinderd is. Ik had een andere afspraak staan, maar die ging blijkbaar ook niet door. Dus 1 plus 1 is 2. Is het nou toeval dat ik hier sta? Of mogen we het ook zien als leiding van God? Toen Paulus ging spreken over Jezus die is opgestaan, toen haakten er heel veel mensen af. Gaan we weer terug naar Genesis 22. Abraham die zijn zoon moet offeren. Als een lam. En dat God zegt nee. Nee, Abraham, geen mensenoffer. En dat Abraham tegen Isaac zei, de Heere zal erin voorzien. God ziet het lam al voor zich. Toen God Abraham op de proef stelde, was het helemaal niet zijn bedoeling dat Isaac zou sterven. Maar voor ons is het een teken geworden dat God inderdaad voorziet. Was het niet Johannes de Doper die toen Jezus aan de oever van de Jordaan kwam zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Als een lam werd hij geslacht. Als een schaap dat stom is voor zijn scheren, zo deed hij zijn mond niet open. Abraham hoefde zijn zoon niet te offeren. En Abraham mocht profeteren. God voorziet zichzelf van een lam. En zo is het gebeurd. Daar op Moria, die bergen rondom Jeruzalem, de plaats waarschijnlijk waar ook de tempel is opgericht, waar elke keer opnieuw het bloed van offerdieren werd binnengebracht in het heilige der heiligen om verzoening te doen. Daar heeft God zijn eigen zoon geofferd. Als een lam tot verzoening van al onze zonden. Geen toeval. Jezus is niet gedood. Jezus is niet geëxecuteerd. Jezus heeft zijn leven gegeven. Vrijwillig. Wat verstaan we onder Gods voorzienigheid? Nogmaals, een theologische term komt niet in de Bijbel voor. Maar de zaak waar het over gaat is wel heel de Bijbel door aanwezig. God voorziet. God zei, er zij licht. En er was licht. God zei, laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld. En ook na de val van de mens in het paradijs heeft God niet gezegd, en nou is het afgelopen, nou is het klaar. Nee, God heeft zijn plan doorgezet. Hij heeft zichzelf voorzien van een offerlam. Hij heeft zijn zoon in deze wereld gezonden. Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de boodschap die ook Paulus mocht brengen aan de Grieken. Die ik ook u vanmorgen mag brengen. Gods voorzienigheid is niet iets abstract. God voorziet jou. God voorziet u naar alles wat u nodig hebt voor lichaam en ziel. Als u vanmorgen uw boterhammetje hebt gegeten, dan heeft u God gedankt. Dank u wel dat u mij ook voedt door wat er op mijn bordje ligt. Als u een boer bent en het regent, dan dankt u God dat de regen van boven komt om het gewas te laten groeien. Als er een kind wordt geboren, dan danken wij God en zetten we het ook op het kaartje. God heeft ons gezegend met de geboorte van een kind. Kijk, met die mooie dingen vinden we het niet zo moeilijk. We danken God voor gezondheid. We danken God voor voorspoed. We danken God voor rijkdom. Maar die andere kant dan? Droogte. Geen vervulde kinderwens, honger, ziekte, armoede. Geloven we het dan ook nog? Dat die dingen niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen. Als het goed met je gaat, is het niet zo moeilijk om te geloven. Nee, natuurlijk niet, God is goed. Maar als het minder met je gaat, als je inderdaad bedolven wordt onder 10 ton puin en je ligt daar, niet wetend of je het zult overleven. Een van de eerste dingen die dus die vrouw daaronder het puin heeft gedaan, is gebeld naar huis. En heeft de gebedskringen, gebedsmacht om zich heen verzameld. En binnen een half uur tijd, binnen een uur tijd, wist het hele dorp Urk wat er gebeurd was. Hebben met elkaar gebeden. Om Gods nabijheid. Niet allereerst dat alles in één keer goed zou zijn. Maar gebeden om kracht en bijstand. En afgelopen week was er nog weer een interview met dat gezin. En heeft ze opnieuw getuigd van de rust die eruit ging. Dat ze zelfs in die benarde positie waarin ze was, de rust en de vrede van God ervaarde. En ook die jongen, die er veel beroerder aan toe was, veel benauwder en benardere situatie, dat hij ook getuigt dat hij in alles de vrede van God ervaarde. En gisteren stuurde die vrouw stuurde dus ook nog een berichtje uit op internet, op Instagram, van we hebben God gebeden om zijn bijstand, laten we nu ook God met elkaar danken. Dat hij ons nabij was en ook bidden. Voor de nabestaanden van degenen die omgekomen zijn. Het is niet zo dat je als gelovige alle ellende in de wereld naast je neer kan leggen. Zeggen van, maar God zorgt voor mij, dus alle andere ellende doet er niet toe. Nee, juist als je gelooft dat God elk schepsel op het oog heeft. Dan raakt het jou wanneer een ander ellende ondervindt. Juist wanneer je gelooft dat God hemel en aarde geschapen heeft en nog steeds onderhoudt. Dan doet het ons ook zo ontzaglijk veel pijn als we zien hoe zijn schepping elke dag opnieuw weer wordt verkracht. Hoe ook wij deel zijn van de klimaatcrisis. Waarom is het voor ons belangrijk om te geloven dat God voor ons zorgt? Om in tegenspoed geduldig te zijn. Abraham had ook zijn vuist op kunnen steken van God, wat maakt u me nu? Eerst geven, dan weer afpakken, ik ga het niet doen. Abraham ging. En geloof me, hij zal best zijn vragen gehad hebben op de weg naar Moria. In tegenspoed geduldig. Vertrouwen houden. En toch. In voorspoed dankbaar zijn, jazeker ook. Tel uw zegeningen. Elke keer opnieuw. We zijn allemaal weer veilig thuisgekomen van vakantie. We wensen elkaar altijd een goede vakantie toe en een behouden thuiskomst. Maar danken we God dan ook als we werkelijk weer veilig thuis zijn in gezondheid. En voor de toekomst dit vaste vertrouwen hebben. Dat onze trouwe God en Vader, dat in onze trouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Dat is de basis onder ons leven. God heeft u lief. Jezus heeft u lief. Zijn Heilige Geest heeft u lief. Gelooft u dat? Geeft u dat moed? Geeft u dat het vertrouwen? Nogmaals, als het goed met je gaat, zeg je heel makkelijk, ja natuurlijk, vanzelf. Als het slecht met je gaat, zeg je het dan ook. En toch, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Als kind dacht ik altijd dat het ging over je levensslot. Het einde. Nee, je hele leven ligt in zijn hand. Hij heeft mij lief. De nieuwe versie van Opwekking heeft, ik heb hem lief. Maar de oude versie is dus, hij heeft mij lief. Dat God mij lief heeft is ontzagwekkend veel belangrijker dan dat ik hem lief heb. Mijn liefde voor God is een antwoord. Zijn liefde voor mij is het woord. Want alle schepselen zijn zo in zijn hand dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Daar ligt ook een hele spannende vraag onder. Hoe zit het dan met de ellende in deze wereld? Hoe zit het dan met die machthebbers in deze wereld die zoveel moord, ellende en dood verspreiden? Is dat dan Gods wil? Is dat dan Gods bedoeling dat Poetin een compleet volk, een compleet continent in de ellende stort? Is het dan de bedoeling dat de Israëliërs en de Palestijnen zo in strijd met elkaar leven? Aan het begin van de preek, ik heb het al gezegd, ik heb niet overal een antwoord op en ik worstel daarmee. Maar vanuit de catechismus mag ik het wel zeggen. Ik heb vertrouwen in de toekomst. Als er één ding is wat nooit kapot kan gaan, Is het Gods liefde voor mij? Gods liefde voor jou, Gods liefde voor u. Dat is ons houvast, dat is onze troost in leven en sterven. Niets of niemand kan ons roven uit Gods hand. We zijn veilig geborgen in zijn hand. Zelfs als onder 10 ton puin ligt. Vertrouwen. Dat is het woord wat voortkomt uit Gods voorzienigheid. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat is geen verstandelijk antwoord van de Grieken. Dat is niet het antwoord van de filosofen van de Areopagus. Maar het is een geloofsantwoord dat we door de Heilige Geest na mogen zeggen. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem bouwt in bangst gevaar, is veilig bij hem en geborgen. En dat is onze troost in leven en in sterven. Geloof je dat? Gefeliciteerd. Amen. kinderen blijven nog. Oh, prima. We willen de Heer nu ook danken en bidden. We willen danken en bidden samen met zuster Mindy Thijssen. Zij hoopt deze week haar 86e verjaardag te vieren. Is ze aanwezig? Nee. We willen ook bidden voor allen om haar heen en ook bidden voor een gezegend nieuw levensjaar. We willen ook bidden voor dominee Gijs Bronsveld voor een voorspoedig herstel deze week. Hoopt hij ook zijn werkzaamheden weer op te pakken. En willen ze ook bidden dat hij tot een zegen mag zijn voor alle mensen die hij ook zal ontmoeten. We willen ook bidden voor de scholen. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. Voor hen is natuurlijk ook weer het begin. Alhoewel, die zijn vaak al weken van tevoren druk voor het schooljaar begint. Dat vergeten wij wel eens, maar onderwijs staat eigenlijk nooit stil. Ook bidden om een gezegend nieuw jaar. We kregen ook nog een berichtje. Gisteren was er dus de rommelmarkt. Het was het kerkgebouw ook open. Konden hier mensen naar het toilet voor een vaste vrijwillige bijdrage. En de opbrengst was maar liefst €377 voor Oekraïne. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Wat mag het ons een rust geven, te mogen geloven dat u trouw bent. Dat als u ja zegt, dan is het ja. En als u zegt, ik zal er zelf voor zorgen, dan zorgt u er ook voor. Zoals Abraham in geloof al mocht voorzien, mocht voorzeggen dat u zal voorzien van een offerlam, dat heeft u gedaan in uw Zoon Jezus Christus. Heer, en alle andere beloften die u gedaan hebt aan uw volk Israël, die u gedaan heeft aan de schepping, u bent ze nagekomen. En alle beloften die nog openstaan, u zult ze vervullen. Vader, dank u wel dat we zo vanuit dat geloof en vanuit dat vertrouwen in de wereld mogen staan. En tegelijkertijd geeft dat zo'n spanning, omdat de dingen die we zien, de dingen die we beleven in ons eigen leven of in de wereld om ons heen vaak zo haaks lijken te staan op wat we vanmorgen met elkaar hebben beleden. Heer, opent u onze ogen van het geloof. Dat we de dingen niet alleen bekijken voor wat zichtbaar is, maar ook wat er onzichtbaar is. Dat u in alles doorgaat met het volbrengen van uw heilsplan. En dat u inderdaad ook voorzegd heeft dat het eind van de tijd volken opstaan zullen tegen volken. Dat er oorlogen zullen zijn, ziekte, aardbevingen. En dat als u zelf de tijd niet zou verkorten, we allemaal eraan ten onder zouden gaan. Heer, zo bidden we u voor de wereld waarin we leven, voor al die strijdperken die er zijn. Slagvelden, waar dag in dag uit het geweld maar doorgaat. Heer, we willen u bidden, ontfermt u zich. Wilt u uw koninkrijk doen komen en uw wil mag worden gedaan door alle mensen. Zoals nu al in de hemel door de engelen, straks door al uw schepselen hier op aarde. Heer, mogen wij ook zo in ons dagelijks leven u volgen. Dat we inderdaad in liefde omgaan met u en met elkaar. Dat we niet alleen naar u toe gaan als het goed met ons gaat. Dat we alleen maar naar u toe gaan als het slecht met ons gaat. Dat we in alles ons afhankelijk weten van u. Heer, zo willen we in het bijzonder vanmorgen ook bidden voor hen die al langdurig ziek zijn. Elke dag ook worstelen met kwalen. Lichamelijk of misschien ook psychisch. Dat we zo vaak ons afvragen waarom. Heer, leer ons ook die vraag te stellen waartoe. Wat is het doel? Wat heeft u daarmee voor ogen? Waar kan het goed voor zijn? En ook als er geen antwoord komt, als we geen antwoord weten, dat we dan toch zeggen, maar de Heer zal uitkomst geven. Heer, schenk ons dat vertrouwen, schenk ons dat geloof in goede en in kwade dagen. Vader, wij willen u vanmorgen zo ook bidden voor zuster Minnie Thijssen. Wilt u haar ook in het nieuwe levensjaar zegenen? Wilt u haar krachten geven? Dat ze vol mag zijn van geloof, hoop en liefde voor u en de mensen om haar heen. Wilt u zijn bij haar man en bij haar zoon? Wilt u ook hen zegenen in haar aanwezigheid? Heer, we willen u bidden voor alle mensen in de gemeente, jong en oud, ieder op zijn eigen plek, ieder ook met zijn eigen taak, ieder met zijn eigen zorgen en ieder ook met zijn eigen geluk. Dan willen we ook een bijzonder bidden voor dominee Gijs Bronsveld. Wilt u hem ook een voorspoedig herstel geven, als hij deze week ook zijn werkzaamheden weer ophoopt te pakken? Heer, wilt u hem daarin nabij zijn en ook de kracht geven die nodig is, de energie, de inspiratie. Wilt u hem zo zegenen en tot een zegen laten zijn voor alle mensen die hij ontmoet? Wees u bij de kerkraad en het leidinggeven van de gemeente. Wees u bij alle mensen die betrokken zijn bij het jeugdwerk. Ook nu op dit moment de Bijbelklas. En ook als komende week de scholen weer gaan beginnen. De ene kijkt er naar uit en de ander ziet er tegenop. Wil u bidden voor de jongeren, voor de kinderen op de basisschool, maar ook de middelbare school. Als we weer gaan beginnen, ook voor de leerkrachten, de meesters en de juffen. Heer, geeft u hen ook de inspiratie en de energie. En dat ze ook beseffen dat niet alleen de lessen die ze geven, maar juist ook wie ze zijn als persoon, voor kinderen van onschatbare waarde zijn. Dat we onze kinderen zo ontzagwekkend veel meer mee kunnen geven dan alleen maar het leren rekenen of schrijven. Heer, dat we zo een voorbeeld mogen zijn, dat we mogen verwijzen naar u. Heer, zo wil u ook danken voor de opbrengst van de collecte gisteren voor Oekraïne. Heer, dank u wel dat op deze manier er ook hulp kan worden geboden. Dat op die manier ook mensen mogen merken dat u voor hen zorgt. Ook door de collecte die wij zo hebben gehad. Heer, we willen u bidden, wees deze dag verder bij ons. Wilt u ons zegenen in de ontmoetingen die we hebben, tijdens de gesprekken. Wilt u ons ook als gemeente vanmiddag opnieuw doen samenkomen om uw woord. Heer, zo bidden wij u en danken wij u. In Jezus' naam, amen. Nu gelegenheid om u gaven te geven in de collecte. Ondertussen komen de kinderen dan ook terug. Kerstpakkettenactie De Fontein. Kijk, dat is mooi betijds. De dagen worden weer korter, dus het klopt wel. En als slotlied willen we met elkaar zingen van diezelfde Psalm 33. Heil hem die hoopt in vrees en beven. En vers 8, wij wachten stil op Gods ontferming. Mogen de Heere u en uw gaven rijkelijk zegenen.
hadden net iets heel grappigs omdat we een schat gingen. Zeg maar, is het mogelijk om even 3 minuten iets te vertellen over wat we hadden meegemaakt?
Ja, als de organist ook even inschakelt, dan weet je er ook van. Anders zet hij al in.
We hebben heel even een klein intermezzo. Willen alle kindjes van de 01 Bijbelklas die er waren heel even opstaan? Oh, dat zie je natuurlijk. Even zwaaien dan, anders zien we jullie niet, want die zijn nog heel klein. Maar we mochten heel even iets delen van wat we net hadden meegemaakt. Want we hadden het natuurlijk over de reis, dat we op reis waren geweest in deze vakantie. En dat Jezus ook vaak op reis gaat. En Julius, ik zie je. Goed zo. En dat hij heel vaak ook schatten geeft als we op reis zijn. Als we maar onze ogen open doen, waar we dankbaar voor kunnen zijn. En David, ik deed samen met David, die ging toen schatten verstoppen. Zijn de Duplo-blokjes in de tuin. En die moesten we gaan zoeken, want wij gingen dus zelf ook nog even op reis om de schat te gaan zoeken. En we hebben dus hele goede zoekers, want wat vonden wij... Ja, Duplo ook, ja. Dat hadden jullie. Dus ik vroeg, wat hebben we hier, wat voor schat hebben we gevonden? 20 cent. Ik zei, nou, best iets meer. 20 euro. Ik zei, nou, wat kunnen we daarvoor doen? Als je nou een schat vindt, wat ga je daarvan doen? Nou, ze konden natuurlijk van alles verzinnen, van spelletjes. En wie zou het nodig hebben? Ik. Ja, dat snappen we. Maar wie zou het ook nodig kunnen hebben? En toen hebben we bedacht dat we dit met z'n allen in de collecte konden doen. Want dan konden we meteen even uitleggen wat de collecte was natuurlijk. Voor de Oekraïne mensen, die voor de volgende reis maar weer. Maar we wilden dit even delen. Het is toch heel bijzonder als je je ogen goed opent. Dat je zomaar schatten en cadeautjes uit de hemel krijgt. En dat we daar God weer voor mogen danken.
Dat is toch geen toeval dat dan dit precies vandaag is, hè? We zijn weer aan het einde van de dienst gekomen. We gaan nu met elkaar zingen op Psalm 33, vers 7 en 8. En voor zover mogelijk zullen we dat staande doen. Aan het eind van elke kerkdienst dan mogen we de zegen van God ontvangen. Ik heb misschien hier ook wel vaker gezegd dat de zegen is geen toverformule. Dat als je die zegen maar krijgt, dan zal je niks gebeuren. Maar in die zegen zegt God, ik zie jou. Ik kijk naar jou. En hij vraagt dus ook van ons, kijk naar mij. Verwacht het van mij. Ik zal mijn aangezicht over je doen lichten en je genadig zijn. Dat is een belofte van God. Ontvang die belofte. Met een gelovig hart draag die met je mee. En wees tot een zegen. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u zijn vrede. Amen. Ik zie dat er nog een lied op de beamer staat. Ik heb me aan de organist doorgegeven als suggestie voor naspel. Maar zullen we nog met elkaar zingen of zijn jullie een koffie toe? Zingen. Kan dat? Ja.